had natuurlijk weinig gescheeld of we hadden hier niet gezeten.
Nee, inderdaad. We hadden toch wel bijna doodervaring.
Nou, dat was wel heftig geweest.
Ja, precies.
Als dromen van leerlingen uitkomen.
Ja, nou, maar ze zeggen niet voor niets. De meeste dromen zijn bedrog.
Ja, helaas, we zijn er weer.
Ja, precies.
Ik hoor het muziekje zelfs al.
Ik hoor heel ver. Ja, ja. Zo, we zijn er.
Ja, ik krijg toch alweer warme gevoelens erbij.
Ja, precies. Alsof we thuiskomen is dit, hè?
Juist.
Hey, welkom en fijn dat je weer luistert naar de echte podcast eigenlijk. Hè?
Ja, de enige echte.
Ja, want we hebben tegenwoordig ook een podcast naast de podcast,
ja.
In de pauze. Maar ja, dat is toch een beetje wat minder dan dit, hè?
Ja, maar ik ontdek toch ook wel, ik had vandaag zo'n momentje in de klas, mijn eerste klas, dat ik expres iets niet ging uitleggen, dat ik zei, ga maar de podcast luisteren.
Oh, dus
toch ook niet helemaal. Alles voor de luisteraars.
Ja, precies. Allemaal misschien dat we ooit monetisatie krijgen.
Ja. Ja, het zou toch mooi zijn. Een carrière als podcastmakers. Maar ja,
precies.
Er zijn ook leerlingen die dat helemaal niet zien zitten voor ons.
Dat zijn ook weer dromen.
Helaas. Maar ja, inderdaad, leuk dat je luistert. En we hebben wel een heftig onderwerp.
Ja, misschien wel een van de heftigste onderwerpen van de laatste. Nou, wat zullen we zeggen? Anderhalve eeuw?
Ja, en het is zo'n onderwerp waarvan ik denk, ja, dat weet toch iedereen wel. Want dat hebben we toch in de klas al zo uitgebreid uitgesmeerd. En
ja, en het is ook wel een naam die dan heel veel mensen, ja, ze hebben er wel misschien een keer van gehoord, maar wie het ook alweer precies was.
Ja, ja, en het is ook leuk, want binnenkort komt er weer een schoolexamen aan. En dan gaan er misschien zomaar wel weer een paar vragen over.
Ja.
Dus het kan geen kwaad om het nog eens eventjes te herhalen.
Nou, dat
en het
zeker.
Is zo'n mooi verhaal. Dat
ja.
Kun je niet laten liggen.
Ik weet toevallig dat er volgens mij over zijn moeder komt er tegenwoordig of binnenkort een serie op Netflix uit.
Over wie zijn moeder?
Van het hoofdkarakter van deze podcast.
Ja, want er zijn meerdere hoofdkarakters.
Ja, want volgens mij was zijn moeder de Oostenrijk-Hongaarse prinses,
ja,
toch?
Ja, zeker weten. Keizerin Sissi. Want ja. we hebben het inderdaad over Frans Ferdinand. Niet de legendarische Britse band.
Ja,
maar
wel een beetje ouderwets voor de meeste leerlingen.
Ja, maar Frans Ferdinand, de kroonprins.
Ja, de kroonprins van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk.
En de aartshertog.
Dat klinkt al raar, hè? Oostenrijk-Hongarije. Want tegenwoordig zijn dat twee landen.
Ja.
Twee landen met een hele andere cultuur, een hele andere taal, een hele andere geschiedenis, zou je ook denken. Maar niets is minder waar. Dat was ooit één Rijk.
En ooit, en hebben we het iets meer dan 100 jaar geleden.
Ja, precies. Nog helemaal niet zo lang geleden eigenlijk.
Ja, toen was dat dus één land. Grenzen in Europa waren sowieso anders. En Oostenrijk-Hongarije was een verzameling van, nou, niet alleen Oostenrijk-Hongarije, maar ook nog een aantal andere landjes die we nu tegenwoordig de Balkan zouden noemen.
Ja,
of Bosnië.
Het was een multi-etnische staat met Slaven, Hongaren, Oostenrijkers. Hè. De bijvoorbeeld Tsjechië hoorde er eigenlijk ook bij.
Eigenlijk
Bohemië.
Een vat vol met problemen, zou je denken. Want,
ja,
want waar verschillende volken met elkaar samenleven, kan alleen maar geruzie en gesodemieten worden.
Ja, precies. En jij zegt net ook heel mooi, een vat met problemen.
Ja.
Nou, en dat vat, dat begint zich met steeds meer, ja, laten we het maar kruid noemen, te vullen. En dan niet kruid als in wat je lekker over je groenten heen gooit en over je vleesjes. Maar brandkruid.
Ja, want jij had het net over Sissi.
Ja.
Keizerin Sissi. Die was getrouwd met Frans Jozef.
Ja.
En Frans Jozef was de keizer van Oostenrijk-Hongarije.
Ja, precies. En Frans Jozef, ja, dat was een vrij autoritaire man was het eigenlijk. Hè. In de series van vroeger wordt hij altijd als een hele romantische man neergezet. Maar ja, dat zie je niet aan hem terug als je de boeken leest.
Maar één ding wat ik niet weet. Zij hebben geen kinderen gekregen of zijn die allemaal jong gestorven?
Zij hebben wel kinderen gekregen, maar die zijn allemaal vrij, in ieder geval voordat hij stierf, gestorven.
Ja.
En daarom werd Frans Ferdinand uiteindelijk de troonopvolger. Want hij was het neefje van Frans Jozef.
Ja, en Frans Ferdinand wil het wel allemaal anders doen. Want als hij later keizer wordt, en hij is ook al gewoon een volwassen vent. Ik weet niet hoe oud hij precies is geweest toen hij in de tijd waar we het nu over hebben.
Ja.
Maar ruim volwassen in ieder geval. Ik denk een jaar of 40 misschien al wel.
Ja, waarschijnlijk wel. En ook, hij is toch wel vrij, laten we het haast verlicht noemen in zijn ideeën.
Ja.
Hij ziet bijvoorbeeld de nazistaat. Hij ziet ook wel in dat mensen hun eigen plekje willen.
Ja, en hij ziet ook wel in dat zijn oom, Frans Jozef, dus niet echt heel lekker omgaat met de verschillende nationaliteiten. Want bijvoorbeeld de Bosnische Serviërs die in het land wonen, in wat we nu Bosnië zouden noemen, Nou, die hebben het echt wel ontzettend zwaar. Die worden echt wel keihard aangepakt. Ja. Hoge belastingen met grote hongersnood onder de bevolking, waarbij nou ook de broertjes en zusjes van de andere hoofdpersoon waar we het over gaan hebben, Gavrilo Princip, die gaan eigenlijk als, ja, ik geloof dat van de 10 broertjes en zusjes die hij krijgt, gaan er 8 dood, geloof ik.
Zo.
Dat is en echt van de honger.
Ja.
En dat zet zoveel wraakgevoelens bij, die Gavrilo Princip.
Ja.
Hij mag als jong jongetje mag hij naar school toe. Dat is eigenlijk een beetje zijn redding, naar
heel
Sarajevo. Dan mag hij bij een van zijn oudere broers, die dus nog wel leeft, mag hij een tijdje wonen. En daar kweekt hij alleen maar meer haatgevoelens richting die hele keizerlijke families.
Ja, en ook eigenlijk richting de overheersing vanuit Oostenrijk. Hè? Want we moeten er wel rekening mee houden. Ja, eigenlijk de Oostenrijkers, die stonden, de etnische Oostenrijkers moet ik zeggen, die stonden bovenaan in de samenleving. Die kregen alle mooie baantjes.
Ja. En zo'n Bosniër, die krijgt eigenlijk niks.
Nee, die mag blij zijn als hij een huisje hebt met een akkertje.
Ja, ja, en nou, dan komt er een dag en dan hebben we het over 28 juni om precies te zijn, 28 juni 1914. En dan wordt er een mooi tochtje georganiseerd door Sarajevo.
Ja, want dat tochtje staat niet op zichzelf. Hè. Frans Ferdinand die heeft zich bij alle bevolkingsgroepen al eigenlijk bijna laten zien. Dat was
eigenlijk een soort sollicitatie.
Ja, precies. Het was eigenlijk eventjes laten zien wie jullie volgende koning of keizer gaat worden. Hè.
Ja.
En eigenlijk krijgen Gavrilo Princip en wat kompanen van hem, die krijgen dat te horen. En die komen bij elkaar en ze besluiten hun clubje ook een naam te geven.
Ja, ja, het zijn een aantal mannen die dan inderdaad in het diepste geheim bij elkaar komen. Eigenlijk gewoon een terroristische organisatie.
Ja.
Die smeden een plan om iemand in ieder geval van de keizerlijke familie te vermoorden.
Ja,
als daad van verzet.
Bij elkaar.
Ja, ja, dat noemen ze dan de zwarte hand inderdaad. En wel grappig, want Pietje Bel heeft ook een clubje die de Zwarte Hand genoemd wordt. En ik weet nooit zo goed zeker wanneer dat boek geschreven is en wie er dan eerder was met het bedenken van de Zwarte Hand.
Die zouden we eventjes moeten opzoeken, denk ik.
Ja, het zal niet heel veel gescheeld hebben, denk ik. Want volgens mij is het ook een heel oud verhaal. In ieder geval, die terroristische organisatie die komt dus in diepste geheim bij elkaar. En ze worden ondertussen ook gesponsord door Servië. Servië is een eigen land, maar die willen ook dat stukje Bosnisch-Servië willen zij ook hebben. Dus er wonen veel Serven, dus waarom zou dat niet bij Servië moeten
precies,
horen?
Precies, zij willen eigenlijk een Bosnische of een Servische natie.
Ja, een groot Servië.
Ja, ja, precies. En deze jongens die komen bij elkaar. En ik denk dat we toch wel niet te veel spoilers kunnen zeggen dat zij de meest klungelige moordaanslag ooit plannen.
Ja, alles gaat mis.
Ja, je kan het zo gek niet bedenken. En het raarste is dat de optocht gewoon doorgaat.
Ja, ja, want niet te vlug, want Frans Jozef die neemt ook zijn vrouw mee, Sophie.
Frans Ferdinand.
Frans Ferdinand. Ja. Die neemt Sophie mee in de auto. En het is het eerste tochtje waarbij Sophie mee mag. Want Sophie is eigenlijk van te lage adel.
Ja.
Ze mochten eigenlijk helemaal niet. Er was heel veel weerstand tegen hun huwelijk. Uiteindelijk mogen ze dan trouwen. Maar ze is echt wel veel lager dan dat Frans Ferdinand is. Dus ze mag dan een keertje mee als verrassing voor de verjaardag. Mag ze mee. Ze gaan in een open auto, want Frans Ferdinand wil laten zien van hey, ik ben niet bang, mensen hebben niets te vrezen van mij en ik heb ook niks te vrezen van mijn toekomstige onderdanen.
Precies.
Dus in een open auto rijden, maar wel met iemand op de treeplank.
Ja, en het is ook niet de enige auto die rijdt, er rijdt er ook nog wel eentje voor en eentje achter.
Ja, en ze hebben een hele tocht gepland om door Sarajevo te rijden. Ik weet nooit zo goed of het Appelkade is of Appelkade. In ieder geval langs de kade, langs de Milchka-rivier.
Ja, een klein riviertje.
Ja.
Het water stond ook bijzonder laag.
Ja, het is zomer. Dus dan staan die riviertjes zijn altijd laag. Weinig stroming. En ze gaan dan dwars door de stad heen rijden. En dan is het de bedoeling dat ze naar het stadhuis gaan. Daar gaat Frans Ferdinand dan nog een toespraakje houden. En dan weer terug naar huis.
Ja, nou, klinkt heel makkelijk.
Ja. En de terroristen weten dat ook.
Ja, want de route die stond al beschreven. Er stonden mensen, die stonden ze daartoe te juichen. Die wilden natuurlijk misschien een beetje net zoals tegenwoordig bij Koningsdag gaan. Ja. Dat mensen daar langs die rand staan om allemaal te zwaaien en een glimp op te vangen van de heerser.
En de terroristen weten dus ook precies hoe ze gaan rijden. En die hebben zich dus ook al verdeeld over de route. En iedereen heeft een aparte taak.
Ja. Dat klopt, het zijn er volgens mij 4 die daar staan. En verbeter mij als ik het fout heb. Maar de eerste, die slaat toe met een granaat.
Ja, er is zelfs nog 1 iemand die ze gewoon voorbij laat gaan. Ja, dat was het. Oh, sorry, net gemist.
De bedoeling was dat hij al zou schieten. Maar ze zeggen dat hij plankenkoorts had, dat hij niet durfde.
Snap ik wel. Maar
ja, inderdaad, als je ziet hoe het afloopt. Ja. En de tweede in de rij, dus de eerste die echt wat doet, die gooit een granaat. Nou, met de bedoeling dat hij in die open auto terechtkomt. Ja. En hup, boom, dode Frans Ferdinand. Ja. Maar dat lukt niet helemaal.
Nee, en dat is Gavrilovic, heet die man. En wat gaat er dan mis?
Nou, die granaat, hij gooit hem net ietsjes te hard. Mm-hmm. En hij komt zo op de achterkant van de auto en rolt onder de auto die daar achter rijdt.
Ja.
Ja, die ontploft.
Ja, dat ze zegt, dus de granaat was bedoeld voor Frans Ferdinand.
Ja.
Die rijden lekker door. De chauffeur geeft nog even gas.
Nou, precies.
Die denkt wegwezen. En de auto's daarachter, die zijn dus de pineut.
Ja, precies. Dus gewonden, mensen gillen, schreeuwen. Ja. En de wachters die er omheen staan, die zien ook wel van, hij was het die het gooide.
Ja.
We grijpen hem.
We grijpen hem.
Dus die Gavrilovic, hij springt dat riviertje in. Hij denkt, ik ga mezelf verdrinken.
Maar
we zeiden het net al. Het water stond te laag.
Ja. Nou, en je vergeet nog 1 stapje wat het nog extra klungelig maakt. Hij heeft ook een buisje vergif mee.
Ja, dat was cyanide, hè?
Ja, en dat neemt hij ook in vlak voordat hij springt. En denk je, nou, dan weet ik zeker dat ik dood ben. Ik vergiftig mezelf en ik spring in die rivier. Dan krijgen ze ook mijn lichaam nooit te pakken. Maar inderdaad, het water staat te laag, dus hij verzwikt alleen zijn enkel.
En cyanide, het probleem daarmee ook nog, het was over de datum.
Ja.
Dus hij staat daar alleen een beetje over te geven in dat riviertje.
Ja. Ja, dat is, dus ze weten hem gewoon te pakken te krijgen.
Ja, precies.
En die Gavrilovic die wordt meegenomen. Maar ondertussen is Frans Ferdinand dus doorgereden.
Ja, klopt.
Maar er stonden toch nog een aantal terroristen, waaronder Gavrilo Princip.
Inderdaad, en op dit moment is ook eigenlijk, de prins moet in veiligheid gebracht worden.
Ja.
Dus ze gaan als een razende gaan ze eerst naar de stadhuis, maar niet volgens de route.
Ja, maar Princip die staat die mist een kans ook eigenlijk. Ja. Hè? Die had een pistool. Die stond en die ziet vol gas die auto langsrijden. Ja, hij had geoefend. Hij kon echt wel mikken, maar niet als er vol gas voorbij komen.
Hij stond er nu een beetje voor Jan Joop bij. Nou, en dan zou je normaal denken, misschien weet jij dit ook nog wel. Een paar jaar geleden, op Koningsdag, om daar weer even op terug te komen, was er ook een poging tot aanslag.
Ja.
Met een Suzuki Swift.
In Apeldoorn.
Ja, en eigenlijk was de optocht toen dat gebeurde ook direct voorbij.
Ja, want ze komen met ze zaten in een bus, geloof ik, in een open bus. Toen kwam die Suzuki Swift, die zou de bedoeling was om de koninklijke familie te raken of zo.
In te rijden.
Dat mislukte, wel tegen een monument aan en doden in het publiek.
Ja.
Maar de koninklijke familie ging er natuurlijk als een haas vandoor.
Precies, en het was gelijk ook klaar met de optocht. Nou, dat zou je denken, zo ging dat vroeger ook. Maar niets is minder waar. Frans Ferdinand, die gaat op bezoek bij het ziekenhuis, waar gewonden zijn.
Mm-hmm.
De wachters en misschien ook wel burgers die gewond zijn geraakt door die explosie. Heel, heel sympathiek van hem. En vervolgens gaat de optocht gewoon verder.
Ja, ik wil nog 1 detailje, vind ik wel grappig om te vertellen. Hij komt dus ook nog bij dat stadhuis aan, want dat stond op de planning. Hij komt bij dat stadhuis aan van Sarajevo. Daar staat de burgemeester op hem te wachten. Die heeft geen flauw idee wat er gebeurd is. Hij ziet wel dat Frans Ferdinand enigszins geïrriteerd is. De toespraak die heeft zo'n man natuurlijk niet zelf bij zich. Maar dat heeft een van de hulpjes heeft dat nog uit het wrak, uit de borstzak van een van de slachtoffers weten te halen. Die geeft hij aan Frans Ferdinand. Maar Frans Ferdinand moet eerst de bloedvlekken ervan afvegen die op het papier zitten. En dan gaat hij daar heel honend, staat hij daar. Nou, ik vind het echt fantastisch. Echt heel fijn om hier te zijn. Echt super. Wat een warm ontvangst.
Wat een
En die burgemeester heeft echt geen flauw idee wat er in godsnaam aan de hand is. Die heeft dus niet gehoord. Dus dat echt.
Je zou het wel denken. Ja, Sarajevo is een vrij grote stad.
Ja, nee, je hebt toch wel knap. Iets opgevangen. Iemand die je influistert van nou, er is wat gebeurd onderweg.
Er is een granaat ontploft. Dus, ja. Ja. Het wordt niet zo'n knaller vandaag.
En inderdaad, wat je zei, dan gaan ze dus weer de route hervatten. Maar Gavrilo Princip, die is dus totaal gedesillusioneerd, is hij weer weggegaan. Want hij heeft zijn kans gemist. Hij wilde voor zijn familie wraak nemen op die Frans Ferdinand. En ja, het is mislukt. Hij heeft maandenlang getraind, van alles in het geheim georganiseerd. En dit was de kans en die heeft hij gewoon laten lopen. En hij gaat... wat doe je dan? Een broodje eten.
Ja, precies. Hij loopt een broodjeszaak binnen.
Ja, Schielers, die kun je nog steeds heen. Het is echt een museum geworden. Ja. En broodje eten. En het is dan in die landen zo, dat als je binnen gaat zitten, dan betaal je extra. Ja. Dus hij gaat met zijn broodje en zijn sigaretje, gaat hij naar buiten. En gaat dan daarvoor de stoep, gaat hij staan en daar even eten. Dat deed iedereen.
Ja, en hij zit daar en wat denk je, verrek. Er rijdt ineens een hele luxe auto voorbij.
Ja. Ja, ik had hem gegoogeld, want ik heb hem ooit eens een keertje nagetekend. Een Graafstift is het. Echt een mooie groene Duits auto. Maar hij had nog geen achteruit. Dat was nog niet echt uitgevonden.
Nee. Nou, en die auto rijdt voorbij. En Frans Ferdinand, ja, die zit erin. Gavrilo, die ziet ze zitten. Ja. En die denkt, ik heb een kans.
Mm-hmm.
En op dat moment, hij pakt zijn geweer uit zijn jaszak, volgens mij. En hij lost twee schoten. De eerste die raakte Sophie.
Ja.
Ja, Sophie wordt volgens mij in de middel geraakt.
Ja, in de buik.
Ja. Ja. En de tweede die raakte Frans Ferdinand.
Ja.
Dat was de hals, volgens mij.
Ja.
En interessant feitje ook weer. Je kan dat uniform wat hij toen droeg, die kan je in het Weens Museum, kan je die nog gewoon bewonderen met de bloedvlekken.
Met bloedvlekken, opgedroogde bloedvlekken. En een scheurtje waar de kogel in is gegaan.
En dan denk je, je bent door je hals geschoten. Dan is het wel klaar.
Ja.
Dat hou je niet heel lang vol. Maar de laatste woorden van Frans Ferdinand zijn ook nog bekend.
Ja.
Hij schijnt dus gezegd te hebben tegen zijn vrouw van sterf niet voor de kinderen.
Ja, ik heb daar toch... nu je dat zegt, ik vertel dat ook altijd. Maar zou dat niet net zoals bij Willem van Oranje zijn? Ja. Dat hij, vaarwel mijn arme volkje.
Of zoiets als Caesar.
Ja, dat hij nog dat hij nog legendarische woorden heeft. Zou dit ook niet... Ik kan me voorstellen dat hij misschien... gewoon gilt, pijn heeft, weet ik veel wat.
Door je hals, daar zit je strothoofd ook mee praten. Bloedverlies, het is niet heel goed voor je
gezondheid. Het duurt wel even, hij is niet gelijk dood, hij bloedt dood. Dus dat duurt een tijd. Nou, dat kun je misschien een beetje tegenhouden door je handen erop te houden. Volgens mij uiteindelijk sterft hij officieel in het ziekenhuis. Dus ze rijden natuurlijk snel naar het ziekenhuis toe. Uiteindelijk sterft hij... daar in dat ziekenhuis. Maar wie weet is hij al eerder al wel dood. Maar
wordt het in het ziekenhuis pas echt geregistreerd?
Wordt het pas echt bijgehouden.
Ja,
en Princip, die stond daar dus op straat. Daar waren best wel veel mensen. Ook Sarajevo is een grote, drukke stad. Die zien dat. Er zijn mensen die hem proberen te grijpen. Maar Princip, die heeft een pistool en die heeft gif.
Ja.
Dus hij neemt gif. Nou, daarvan weten we al dat het
dat
niet werkt.
Dat is over de datum.
En die zet dan vervolgens dat pistool tegen zijn kop. En op dat moment weten omstanders hem gevangen te nemen. En weet je wat bijzonder is? Daar zijn gewoon foto's van, hè?
Ja.
Er zijn gewoon foto's van de arrestatie. Dan zie je hoe hij een beetje half naar de grond gewerkt wordt. Dus dat kun je gewoon googlen.
En misschien is het ook wel even handig. Want we hebben het nu steeds we hebben het steeds over Gavrilo Princip. En dan denk je misschien we hebben het over een hele volwassen vent. Maar het was een tiener, die jongen.
Ja.
Hij was een jaar of 19.
Ja, hij heeft iemand vermoord. En in het Oostenrijk-Hongarije van die tijd is moord eigenlijk... op zo'n belangrijk persoon krijg je de doodstraf voor.
Ja.
Maar niet als je minderjarig bent. En dat is hij eigenlijk nog. En ook Precies. Die Gavrilovic is ook minderjarig. Die andere gasten die niets gedaan hebben, die worden later opgepakt en die krijgen de doodstraf. Want die zijn ouder dan 20. Ja, ja, wel voorbereidend werk in de terroristische organisatie.
Ja, precies. Nou, en Frans Jozef, die is natuurlijk, die is helemaal over de zijde.
Ja, is de enige, zo'n beetje zijn enige erfgenaam ook nog om het leven gebracht.
Precies. En ja, we hadden het al over het kruidvat net. Ja. Nou, dat kruidvat vult zich nog wat meer. Ja. Want we moeten het in de tijd plaatsen. In Europa is er in deze tijd enorm veel nationalisme.
Ja.
Iedereen vindt zijn eigen land en zijn eigen bevolkingsgroep het allerbeste. Veel beter dan anderen.
Ja, en dat is dus echt in alle landen zo. Ja. Hè? Ik heb laatst wat gezien over Denemarken. De Denen vonden zichzelf ook het beste. De Nederlanders ook.
Ja. Ja, precies. Dus dat is helemaal niet zo gek. Mensen die waren ook heel militaristisch en ze waren trots op hun leger. En bij het leger zitten had ook echt wel aanzien.
Ja, geen mooiere dood dan sterven in het uniform.
Nou, precies. Er waren heel veel nieuwe wapens door de industrialisatie. Ja. Dan heb je een wapenwedloop die tussen landen liep. Iedereen wilde betere wapens hebben dan anderen. En er waren heel veel bondgenootschappen.
Ja, dat is echt. Als ik daar les over geef, dan geef ik vaak aan, dat is echt zo'n gevaarlijke. Ja. Dat je gewoon zo onverantwoordelijk doet, omdat je weet dat je een grote broer hebt. Ja, die jouw problemen wel even oplost.
Inderdaad.
En Oostenrijk-Hongarije heeft een grote broer, die kan een grote bek geven.
Inderdaad. Dus Oostenrijk-Hongarije, die geven eigenlijk een ultimatum aan de Bosnische Serviërs, maar aan Servië.
Ja, want iedereen weet, de Serven zitten daarachter.
Precies. En ja, dat ultimatum, daar kan Servië helemaal niet aan voldoen.
Nee, dat is eigenlijk gewoon, gewoon je onafhankelijkheid.
Ja, onderdeel worden van Oostenrijk-Hongaarse Rijk. En nou, dat Servië die zegt dus ook van ja, sodemieter een end op.
Ja, maar waarom zegt Servië dat?
Nou, omdat zij natuurlijk de grote Slavische broeder hebben die hen wel gaat beschermen. Namelijk het Russische Keizerrijk.
Dus zij geven een grote mond omdat ze een bondgenoot zijn met Rusland. Rusland heeft gezegd. Wij regelen dat
wel. Komt wel goed.
Ja, wij komen jullie helpen. Oostenrijk-Hongarije heeft ook een grote broer.
Ja, en dat is het Duitse Rijk.
Ja, het eigenlijk misschien wel op dat moment het sterkste land van Europa.
Zeker.
Dus heel snel opgekomen, echt supersnel geïndustrialiseerd. Eén land geworden, daarvoor waren het allemaal losse landjes.
Ja, met dank ook echt aan Bismarck.
Ja, ja, dat was dan een leider.
Onder leiding van Pruisen.
Ja, is het uiteindelijk echt een sterk land geworden. En eigenlijk wel het te kloppen land in Europa.
Ja,
dus daar, het is echt degene waar andere landen tegen opkijken. Groot-Brittannië was altijd de baas van de wereld. En die willen dus eigenlijk nu nog wel laten zien van nou, we moeten even met het Duitsland afrekenen. Want anders dan worden ze echt te machtig.
Precies, je kan wel zeggen in Europa, misschien was het Groot-Brittannië op zee, maar het Duitse Rijk op het land.
Ja, dus eigenlijk, als je dat allemaal bij elkaar optelt, had iedereen wel zin om te vechten. Er waren zoveel redenen om te vechten.
Precies, ja, er waren twee landen die daar wat minder zin in hadden. Nou, tenminste drie, want België had er ook niet zoveel zin in, maar die werden lekker genegeerd.
Ja.
Nederland had er ook niet zo heel veel zin in. En de eeuwige neutraal Zwitserland.
Ja, ja, en België is dus inderdaad gewoon de pineut. Want een maand later, een maand na de moord, verklaren verschillende landen elkaar de oorlog. En het is even heel simpel.
Wordt echt een weerbaar.
Servië kan niet voldoen aan het ultimatum van Oostenrijk-Hongarije. Dus Oostenrijk-Hongarije verklaart de oorlog aan Servië.
Ja, op dat moment begint Rusland te mobiliseren.
Ja, die verklaart dan dus eigenlijk ook al de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije.
Ja, op dat moment is er nog een wisseling tussen, of tenminste een briefwisseling tussen Rusland en het Duitse Rijk. Want dat zijn neven van elkaar.
Ja.
Maar uiteindelijk verklaren ze elkaar toch de oorlog. En Duitsland die weet al.
Ja.
Nou, Frankrijk is een bondgenoot van Rusland. Ja. Weet je wat? Ik verklaar Frankrijk ook meteen.
Gewoon, doe ik er gewoon even bij.
Ja.
Kan je nagaan hoe machtig je dan denkt te zijn? Hè? Dat je dus Rusland, dat doen we Frankrijk ook. Kunnen ze van beide kanten, vallen ze aan, pakken we.
Precies, doen we even. Ja. En dan pakken we eerst de Fransen, zodat we daarna die Russen kunnen
grijpen. Dus Groot-Brittannië doet eigenlijk dan nog niet mee.
Nee, precies. Die doen pas mee nadat de Duitsers een speciale beweging maken.
Ja.
Want ja, je zou denken, zij vallen aan op de grens met Frankrijk. Maar ja, dat verwachten de Fransen ook.
Mm-hmm.
Dus zij denken, weet je wat, dat gaan we lekker niet doen. Wij gaan eigenlijk vanaf de noordkant van Frankrijk aan. Hè? Dat is het von Schlieffen-plan.
Ja.
misschien wel een van de belangrijkste plannen voor leerlingen ook ontwikkeld.
Ja, zeker weten.
Die wordt wel aangepast door von Moltke. Dat is een generaal, want het plan origineel was om ook door Nederland heen te gaan. Die zegt van, doe maar niet, we gaan alleen door België heen.
Ja, het is nog wel handig om dat handelsland Nederland, om dat neutraal te houden. Daar kun je misschien nog wel eens je voordeel mee doen.
Precies. En op dat moment blijkt Engeland of Groot-Brittannië een bondgenoot te zijn van België.
Ja.
He, vanaf 1840 al.
Oh, dan moesten ze even terugbladen. Oh ja, we zijn bondgenoten al sinds 1840. Dat waren de Duitsers vergeten, die wisten dat niet of zo.
En Engeland, of Groot-Brittannië, die komt dus België te hulp. Worden echt in de pan gehakt.
Ja. Maar België wordt er dus bij betrokken. En die strijd loopt eigenlijk vast. Weet je wat nog wel interessant is? Daarna moeten we denk ik een beetje gaan stoppen ermee.
Ja.
Wat wel boeiend is, want Nederland is er dus eigenlijk buiten gehouden. Maar eigenlijk, daar is ook wel eens een eindexamenvraag over geweest. Zouden we eigenlijk wel de oorlog hebben moeten verklaren aan Duitsland? Want weet je wat er gebeurd is? Er kwamen Duitse troepen aangemarcheerd. Die gingen richting België. De Nederlandse waarnemers hebben dat zien aankomen.
Ja.
Die dachten, potverdikke, maar als die soldaten doorlopen, dan lopen ze over die weg over Nederlands grondgebied heen. Klein stukje maar hoor. Ja. Het is echt geen kilometers, maar een klein stukje.
Ja, het was 30 meter of zo maar.
Maar als ze op Nederlands grondgebied zijn, dan moeten we de oorlog verklaren. Weet je wat? We verplaatsen de grenspalen. Ze hebben de route een klein beetje aangepast. Grenspaaltjes uitgegraven, grenspaaltjes op een andere plek. Een stukje verder neergezet. En in ene liep die weg. Liep gewoon keurig netjes over Belgisch grondgebied. En geen haan die daarna gekraaid heeft dat ze over Nederlands grondgebied gegaan zijn.
Goh, wat handig.
Ja, zo los je dat op. Ja. Want achteraf denk je, je hebt daarmee dus wel. Als je kijkt naar België, hoe België te grazen is genomen eigenlijk in die strijd als neutraal land.
Ja.
Je hebt voorkomen dat de steden totaal verwoest werden, dat er honderdduizenden doden vallen. Dat je 4 jaar lang in die oorlog middenin zit. Nederland heeft het niet gemakkelijk gehad in die periode, maar geen oorlog gehad.
Precies.
Nou, dan is die persoon die bedacht heeft, laten we die grenspaaltjes even verplaatsen. Vind ik best een slim plan hoor,
zeker.
Omdat je dat allemaal kunt voorkomen.
Ja. Nou heb ik wel nog eigenlijk één vraag. Want ja, de oorlog is nu eigenlijk gekomen door de moord op één persoon.
Ja.
Maar zou die ook nou zijn uitgebroken als Frans Ferdinand niet dood was geschoten?
Ja, zeker weten.
Ja, dan was er misschien wel iemand anders doodgeschoten.
Ja, want ze hadden zoveel redenen om te vechten. Al die dingen die jij noemde, die wapenwetloop, die bondgenootschappen, dat waren zoveel redenen. Ze zochten gewoon naar die ene aanleiding om te vechten. Ze hadden gewoon echt even nog één dingetje nodig. En dat was deze dan. En anders was er wel een maand later iets gebeurd waardoor ze toch konden gaan vechten. Ze wilden allemaal zo graag.
Ja,
en ik had ook nog een vraag. Wat is er nou gebeurd met die Frans Ferdinand? En hoe kijken ze nou... dat is echt wel de slechterik in het... Ik wil het hebben over Gavrilo Princip.
Ja.
Dat is echt wel de slechterik.
Ja, zeker. Hij heeft gevangen gezeten.
Ja.
Volgens mij ook echt in een donker klein celletje.
Ja.
Hij is volgens mij uiteindelijk aan een ziekte is hij overleden.
Ja, hij had tuberculose. En dat wist hij dus al, voordat hij die moord ging plegen, wist hij dus al dat hij zou sterven aan die ziekte. En dat is een longziekte.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk wel makkelijker om nog een daad van verzet te plegen. En te weten dat je er misschien de doodstraf voor krijgt. Ja, als je toch al weet dat je doodgaat, dan maakt het misschien niet zoveel uit. En wat ik wel bijzonder vind, is dat hij dus in Servië, door de Serviërs, daar is ook een museum voor hem, waarin hij eigenlijk niet zozeer veroordeeld wordt voor die moord, maar eigenlijk wat meer op een voetstuk gezet wordt. En gezegd wordt, deze man is opgekomen voor de rechten van de Serviërs.
Ja, een nationale held bijna.
Ja, wat misschien ook wel weer een beetje waar is. Hij heeft wel een moord gepleegd. Maar hij deed dat dan wel weer in het belang van de Serven, omdat die onderdrukt werden. Dus je kan dit verhaal dan ook wel weer van twee kanten bekijken eigenlijk.
Ja, precies. Dat is het vaak met geschiedenis natuurlijk.
Ja. Vaak één kant die we vertellen, maar er zijn vaak nog meer kanten om naar te kijken.
Nou, en zo zijn we denk ik aangekomen aan het einde van deze aflevering.
Ja.
We zijn er wel, we zitten er weer lekker in.
Nou, we knippen gewoon een heel stuk eraf straks.
Ja, oké, vooruit. We horen nog steeds niet.
Ja, daar is hij. Een achtergrondmuziekje.
Hey, fijn dat je weer geluisterd hebt naar deze aflevering. En we hopen je weer te horen of weer te zien in de volgende aflevering.
Ja.
Van Na de Les of In de Pauze.
Ja, misschien volgende week alweer. En anders inderdaad een nieuwe In de Pauze.
Ja, nou, tot dan.
Tot dan. Dag. Doei.